Voordat we van start gaan met deze podcast, John, gefeliciteerd met je verjaardag. Je was onlangs, ja, heb je de 40 aangetikt?
Ja.
Ja, het is even door de zure appel heen bijten. Ja, ik heb het moment al meegemaakt. Maar toch van harte, happy 40.
Thanks.
Kan ik je nog ergens blij mee maken? Fragmentje, een leuk clipje, muziekje.
Heb je Harakiri inmiddels gezien?
Nee, kan ik je ergens anders blij mee maken?
Ja, ga die maar kijken. Maar laten we maar gewoon lekker beginnen met deze podcast. Voordat de luisteraars misschien gaan piepen dat we weer een week te lang uit de lucht waren.
Lijkt me een goed plan. Met een kop koffie erbij, John?
Yes, cheers.
Here we go, cheers.
Wat heb jij nou in je hand?
Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
Movie Insiders.
They're here.
Why should I waste my time listening?
Because I have a right to be, and I have a voice!
Groovy.
Hey, hallo. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Movie Insiders, de podcast van movieinsiders.nl, die je ook kan vinden op de platforms SoundCloud, Spotify en iTunes. Twitter met ons @movieinside of stuur eens een mailtje naar movieinsiderspodcast@gmail.com. Mijn naam is John.
En mijn naam is Guido. Wij hebben hem nog niet gezien. Het 3,5 uur durende nieuwe epos van Martin Scorsese met Robert De Niro en Al Pacino en Joe Pesci, The Irishman, binnenkort op Netflix, maar nu al in de bioscoop. Gelukkig heeft Nico van den Berg hem al wel gezien en daar gaat dan ook zijn rubriek over, Cinema Cinemonkey. En naar aanleiding daarvan een top 5, Martin Scorsese. We gaan hem heel breed invullen. Wat hebben we wel gezien? Sorry We Missed You van tweevoudig Gouden Palmwinnaar Ken Loach. We hebben Jee of Nee. Oh ja, we doen ook nog even een korte recensie van Zombieland 2. Is wel aardig. Maar laten we beginnen met, ja, is dit een soort van comeback van Renee Zellweger? Deze actrice hebben we in het verleden van Movie Insiders redelijk afgemaakt. Is zij inderdaad zo Oscarwaardig in Judy?
You're going to be all right.
What if I can't do it again?
Mama? Mama, are you there?
You need to take better care of yourself. You understand?
Everybody has their troubles. And I've had mine. I just want what everybody wants. I just seem to have a harder time getting it.
Do you take anything for depression?
Four husbands. Didn't work. There's a
land that I... You won't forget me, will you?
In a land. Promise you won't.
Wij zijn geen fans van Renee Zellweger. En dus is het voor ons best wel een verrassing dat ze aan het eind van dit decennium, waarin ze behalve een derde keer Bridget Jones en wat plastische chirurgieroddels bijna volledig uit de spotlights verdwenen was, een fantastische rol speelt in en als Judy. Laat staan dat ze na haar twijfelachtige bijrol in Cold Mountain hoogstwaarschijnlijk een tweede Oscar gaat winnen voor haar vertolking van Judy Garland aan het einde van haar carrière en leven. Deze biopic gaat over de laatste maanden van de op 47-jarige leeftijd overleden musicalster, die verslaafd is aan pillen en alcohol, geen vast woonadres heeft, de voogdij over haar jongste kinderen dreigt te verliezen en omdat ze in Amerika niet meer aan de bak komt, een reeks concerten in Londen geeft. Er zijn tal van voorbeelden van geweldige of zelfs Oscar-winnende rollen in verder weinig bijzondere films. Ik noem even Meryl Streep in The Iron Lady of Julianne Moore in Still Alice. Dus Guido, is naast de glansrol van Renee deze film ook de moeite?
Ja, ik vond van wel. Ik was verrast door Judy. Ik ben altijd bang een grote ster in een biopic over een belangrijke grote sternaam, als in dit geval Judy Garland, dat gaat vast mis. Dan wordt het zo'n en toen en toen en toen verhaaltje. Maar er zit in ieder geval voldoende focus in. De focus dus op, wat is het, de laatste fase van haar leven, waarin ze kwakkelend het podium af en toe bijna moest worden opgetrokken om nog een performance te geven. Maar afgezien van wat overbodige flashbacks, vond ik het fijn dat je die focus hield En dat je iets meekrijgt van haar glanstijd, maar vooral waar het mis is gegaan of waar het mis had kunnen gaan. Kijk, het blijft altijd, en dat zullen de echte Judy Garland fans gaan schreeuwen na het zien van deze film. Het blijft natuurlijk zo dat haar dood en haar reputatie, het is een beetje een enigma, een mysterie. En wordt dat dan, ja, wordt die bubbel doorgeprikt door deze film? Ik vind het wel meevallen. We krijgen nooit helemaal vat op deze vrouw, maar dat zij is gemaakt door andere mensen en is gepusht om te performen op momenten dat het andere mensen uitkwam en dat een deel van haar levensvreugde heeft weggenomen en haar vroegtijdig de dood heeft ingejaagd, dat mag duidelijk zijn. Judy is een opvallend, sombere, vertelde film ook.
Ja, vooral qua script. Want kijk, verder, hij is degelijk niet echt opzienbarend gemaakt of zo. Die regisseur Rupert Gould, ik heb er ook nog nooit van gehoord. En het heeft prima camerawerk en montage en de aankleding is allemaal verzorgd. Het speelt dan, ik geloof, 1968. Dus dat toen overleed zij ook. Maar naast wat biopic clichés die er nou eenmaal altijd in dit soort films wel zitten, is het toch een beetje anders dan vergelijkbare biopics. En dat zit hem in het verhaal of in het script, omdat er echt een focus wordt gelegd op deze laatste periode van haar leven. Hè, hoe ze aan lagerwal geraakt is en de verslavingen waarmee ze kampt. Hier krijg je dus niet haar hele leven, niet die hele tragische leven loop of die neerwaartse spiraal. En wat jij zei over overbodige flashbacks, nou, dat wil ik ter discussie stellen, want die flashbacks zijn juist wel essentieel, zeker als je niet zo bekend bent met de persoon Judy Garland en dat traumatische verleden van haar. Die flashbacks die een beetje het midden houden tussen droom en realiteit. Ze spelen zich dan af ten tijde van The Wizard of Oz, dus eind jaren 30 vorige eeuw, toen zij beginnend filmsterretje was. En dan speelt het ook deels op de filmset van The Wizard of Oz af, dat Louis B. Mayer, een van de grote bazen van MGM, haar ook apart neemt. Er zit trouwens ook nog in hoeverre dat realistisch is of erbij bedacht een MeToo-momentje.
Ja, een beetje MeToo-moment.
Ik weet niet of dat op waarheid berust.
Nou, die man had een akelige reputatie.
Dat wel,
dat is pas later naar boven gekomen, geloof ik. Maar dat is een vrij gewaagde scène om toch weer even een linkje naar het nu te trekken. Ik vind dat veel Amerikaanse films dat wel erg krampachtig erbij halen. Was dat nou echt nodig? Maar het kan verklaren waarom zij is geworden tot wie zij werd.
Ja, dat niet alleen, maar hij vraagt van haar vooral loyaliteit en toewijding. En hij zegt volgens mij ook letterlijk tegen haar van, ja, het is niet de bedoeling, jij mag hier niet van genieten. Van dit leven, van dit werk. Als zij dan in het zwembad is gesprongen op de set, omdat ze daar gewoon even zin in had, dan, nou, hij geeft er nog net niet een tik van, had je niet mogen doen. Dus ja, op jonge leeftijd wordt zij al in dat keurslijf geperst. En dan ook vooral, wat je dus in die flashback terugziet, dat zij, ja, ze mag ook niet eten. Ze mag geen hamburger eten met Mickey Rooney.
Sterker nog, ze mag geen frietje eten, inderdaad. En op een gegeven moment wordt ze dan een beetje recalcitrant en dan propt ze die hamburger in één keer naar binnen als een soort van daad van verzet. Want haar moeder, na elke hap eten, voegt haar moeder daar een zootje pillen aan toe.
Bam. Nou, niet haar moeder, geloof ik.
Het is niet haar moeder, inderdaad. Nee, maar dat werd me niet helemaal duidelijk, trouwens, wie dat dan precies is. Maar in ieder geval haar chaperone.
Ja, zoiets. Die
noemen,
constant
geeft
gaat,
het een naam.
Maar het zorgt ook voor, van jonge leeftijd al dus slaapproblemen. En er wordt ook onder meer door Louis B. Mayer gezegd van, met betrekking tot haar uiterlijk. En je bent de girl next door. En in die flashbacks zie je hoe zij door dat Hollywood-systeem gevormd is en hoe zij het misschien wel bekendste slachtoffer van Hollywood is. En daardoor zie je dat terug in, noem het even, het heden. En is het dus functioneel en is daardoor die hele tussenliggende periode
Niet meer nodig.
Nee,
dat klopt. Ik ben aan het nadenken over jouw punt of die flashbacks dan inderdaad toch wel noodzakelijk waren. Ja, ik vraag me dan altijd af, kun je flashbacks niet op de een of andere manier die informatie die je dan wil vertellen ook verwerken in de scènes die zich in het nu afspelen? Maar misschien heb je een punt. Ga ik nog even een nachtje over slapen. Maar ik vind wel dat deze film mooi laat zien dat zij in eerste instantie ook gewoon een goede moeder wil zijn. En een lieve, warme vrouw. Iets dat ze bijna niet meer kan of mag zijn. Ze is inmiddels zo getekend door het leven. Je zou kunnen zeggen, zij stierf op 47-jarige leeftijd. Dat ze het eigenlijk nog lang heeft uitgehouden, gezien haar situatie. Dat is heel knap ook geacteerd van Renee Zellweger. Dat als ze op het podium staat dan, en zij zingt, dan zie je aan haar motoriek dat ze het eruit moet persen. Ze moet echt 100 keer meer haar best doen dan in haar gloriedagen om het er mooi uit te laten komen. Ze kan nog steeds prachtig zingen. Renee Zellweger kan trouwens ook uitstekend zingen. Dus dat zijn echt wel de hoogtepunten een beetje van deze film. Het is wel zo dat het is allemaal heel treurig wat ze heeft meegemaakt. Ze moest haar kinderen inderdaad achterlaten. Ze had bijna geen geld meer. Dus dan maar weer het podium opsleuren en tegen heug en meug. Maar er zijn ook mensen die zeggen Judy Garland was ook een onmogelijk wijf.
Ja.
En dat komt dan niet ter...
Ja, je ziet dat wel duidelijk.
Ja, maar de film schreeuwt wel de hele tijd van ja, jongens en meisjes, dat maar is wel zo, maar het komt wel ergens vandaan. Ja. En wordt ze daardoor niet net iets te veel neergezet als een martelaar? Vroeg ik me een beetje af. De film overdrijft erin iets, maar ik vond het eigenlijk nogmaals een opvallend ingetogen film. Een menselijke film die ook niet zo simplistisch door de feiten heen gaat als een Bohemian Rhapsody. Sorry dat ik die titel even noem. Dat is, heel veel mensen vinden dat een schitterende film. Wij zijn geen fans. Maar dat martelaarschap, om het maar even zo cru te zeggen, het haalt net iets van een kwaliteitsrandje van deze film voor mij af. Maar het is een opvallend aangrijpende film geworden. Maar dat is toch hoofdzakelijk te danken aan Renee Zellweger. Je ziet haar breekbaarheid, haar kwetsbaarheid. Dat ze niet meer kan en niet meer wil, maar wel moet. En dat ze alle energie die ze nog heeft, dat kleine restje energie, moeten ze er zo uitpersen. En dat is zo treurig en sneu om te zien.
Ja, dat speelt ze echt fantastisch. Ik had het nooit verwacht, Renee Zellweger. Maar wauw, ook de gelijkenis. Nou ja, dat is dan in haar voordeel. Hoewel wij het er nog wel grappend over hadden van, zal je zich eerst laten verbouwen om eruit te kunnen zien als Judy Garland. Maar zoals zij zelf toegeeft, is er dus blijkbaar niks aan haar geknutseld. Nee, waar al die roddels over gingen. Maar,
ja, sneu. Als zij inderdaad gelijk heeft, dan heeft de roddelpers haar behoorlijk uit de schijnwerpers geschreven ook. Want zij was het echt even bij. Ik vind wel trouwens, René Zellweger heeft altijd die heeft bepaalde tics.
Ja, maar dat past hier juist wel weer perfect.
Ja, althans, precies.
Ik ga er even vanuit dat Judy Garland, dat ze dat ook toen.
Ja, maar, door die medicijnen. Maar zij knijpt altijd een beetje met haar oogjes, Renee Zellweger. Maar vooral als je haar aan profiel ziet en ze doet dat niet. En dat met dat korte haar en dat frelle gezicht, dan is ze wel echt verbluffend gelijk een Judy Garland.
Ja, nee, met de gezichtsuitdrukkingen en wat je zegt, de ogen en de mond en ook de voordracht, hoe ze de dingen zegt. Maar ja, die mimiek en die motoriek, maar ook dat ziet er ook echt ongezond en opgebrand uit. En dat kwetsbare wat je zei. Maar daarnaast inderdaad ook wel een beetje de verdette, de diva. Die inderdaad zich af... Ze moet zich ertoe zetten en the show must go on. Maar daarnaast zie je dus, ik zeg even versterkt door die flashbacks. Dat is een beetje de achtergrond die erbij geleverd wordt. Zie je ook het breekbare kleine meisje wat dat traumatische verleden met zich mee draagt. Maar ja, ze gaat er toch, zodra ze dan op het podium staat, en dan gaat ze er toch volledig voor.
Nou,
en
niet
dan,
altijd.
Niet altijd.
Ze scheldt haar publiek ook wel eens uit.
Ja, maar ze zet zich er toch nog net toe. En dan zie je ook, nou ja, gewoon überhaupt het talent en de charme en ook zelfs de zelfspot van Judy Garland, die echt overkomt, ook mede door de acteerprestatie van Renee. En dat je het glorieuze en het tragische leven is van haar gezicht af te lezen. Trouwens, wat jij zei, ze zingt het inderdaad zelf, maar ten tijde van toen Judy Garland op die leeftijd, de stem was niet meer top, niet meer zoals die ooit was. En dat is in dat opzicht ook wel passend, want Renee kan prima zingen.
Maar is geen professionele zangeres.
Is geen Judy Garland. Nee. En daardoor matcht dat in dit geval perfect, dat zij dus niet meer dat niveau haalt wat ze vroeger Judy haalde. Maar ja, het is, je ziet gewoon terug in dit personage en in deze acteerprestatie de sporen die het heeft nagelaten van vroeger en al die jaren. Vooral niet zichzelf kunnen zijn. Het is een getroubleerd en nogal tragisch figuur. En dat heeft er denk ik deels voor gezorgd dat zij ook zo'n onmogelijk mens is. Die ondanks dat het dan allemaal uitverkochte concerten, iedere keer, of bijna iedere keer, is ze weer te laat. Of ze komt niet eens op dagen. En dan heb je de door Jesse Buckley gespeelde assistente van de door Michael Gambon gespeelde. Van de concerten of zo.
Precies, hij is een soort van PR-manager die haar constant aan haar afspraken moet houden.
Ja, eigenlijk bij de nek wel gepakt als een soort van katje en hop, de bam, op dat podium.
Ja, maar dat vind ik heel mooi. Die rol vind ik mooi gekozen dat zij daarin zit. Want je ziet in die PR-manager, ik moet mijn werk doen. Zij moet haar werk doen. Zij moet haar optredens volbrengen. En daar krijgt ze voor betaald immers. En dat is ook mijn werk. Maar toch ook, je ziet in haar dat ze ook medelijden heeft met Judy Garland. En daardoor nooit te hard kan zijn voor haar. En dat door haar ogen zien wij ook een beetje Judy Garland. Van kom op, dame. Even knallen nog. Ja, je zit in de shit, maar je moet er ook zijn voor je kids en je moet ook geld verdienen. En tegelijkertijd van ach, jij arme. Ja, dat zit er heel erg in.
Een beetje medelijden heb je toch wel met haar.
Mooiste scènes, vind ik, dat zij op een gegeven moment een optreden heeft gehad en een wat ouder homostel treft de zaal.
Ja, thuis daar.
Ja, die zeggen van, zij stelt zelf voor, jongens, zullen we nog wat gaan drinken? Nou, Londen staat erom bekend, om 11 uur 's avonds is echt alles dicht. Dus dat wordt hem niet meer. En dan besluiten ze van, wil je dan meegaan naar ons huis? En dat wordt dan niet zo'n klassieke, geweldig, we hebben Judy Garland in huis avond. Het wordt een beetje een weemoedige, moeilijke, stroeve avond. En dat vond ik kenmerkend voor deze film. Dat ze dat soort scènes erin hebben zitten. Weet je, het is, andere films zouden haar dan helemaal hebben doen, laten opbloeien in dat huis van, ik krijg weer even de aandacht. Nee, dat is het niet. Die gloriedagen zijn voorbij. Ook die aandacht is voorbij. Hoe stroef dat verliep. Dat knap geschreven en weer geacteerd.
Ja, het enige waar je dan ziet dat ze weer een beetje opleeft is dan met die nieuwste, die hele jonge scharrel van haar. Ene Mickey.
Ja.
Waar ze dan zelfs ook nog even mee trouwt. Maar hij blijkt dan deels ook profiteur te zijn. Of wil een of ander dealtje. Ik weet het niet meer. Maar centjes ook aan haar verdienen. En het blijkt niet echt volledig alleen maar liefde te zijn. En dan
haar vijfde huwelijk, geloof ik.
En dan inderdaad die kinderen waar ze af en toe mee belt, die dan bij de ex thuis zitten. Nou, zodra ze daar op het podium staat, er zitten we een paar nummers in. Maar het is geen musical dit verder. Het is een echt een biopic over die laatste dagen. En hoe je ziet hoe het wrak, was het een beetje hard gezegd, maar het wrak Judy Garland nog haar laatste uithalen heeft. Nog één keer ervoor gaat. En wat mij betreft, dit is een film. Je moet hem eigenlijk dus inderdaad kijken voor René Zellweger. En dan zit daar verder een prima film omheen die ook best nog wel emotioneel raakt.
Ja, die gaat over vergaande glorie. Het deed me een beetje denken aan The Wrestler met Mickey Rourke in dat opzicht.
Ja, en wat raakvlakjes met A Star Is Born, waarin zij Judy Garland ook een versie gemaakt heeft.
Maar ik vind wel goed dat we dat we daarop blijven hameren. Judy is meer dan alleen René Zellweger.
Blijf luisteren, zo nog besprekingen van de nieuwe Ken Loach, Sorry We Missed You, Zombieland Double Tap. Echt het een en het andere uiterste. Nico heeft het over de nieuwe Martin Scorsese, The Irishman, en wij hebben nog een top 5 Scorsese. Eerst wat muziek, toch even iets draaien. Nou, dan niet Judy Garland, maar dan René Zellweger als Judy Garland. Zingt het heerlijke The Trolley Song, oorspronkelijk uit Midway in St. Louis, uit Judy.
Clang, clang, clang went the trolley. Ding, ding, ding went the bell. Zing, zing, zing went my heartstrings. From the moment I saw him, I fell. Chug, chug, chug went the motor. Smiled, you could feel a car shake. He tipped his hat and took a seat.
He said he hoped he hadn't stepped upon my feet. He asked my name, I held my breath. I couldn't speak because he scared me half to death. Buzz, buzz, buzz went the buzzer. Tipped his hat and took a seat. He said he hoped he hadn't stepped upon my feet. He asked my name, I held my breath. I couldn't speak because he scared me half to death. Buzz, buzz, buzz went the buzzer. Plop, plop, plop went the wheels. Stop, stop went my heart rate. As he started to leave, I took hold of his sleeve with my hand.
Dit had je niet gedacht, hè, John, dat je op je 40ste nog steeds deze rubriek zou doen voor Movie Insiders. Daar is hij weer hoor, jee of nee.
Vind ik belangrijker het eerste of het laatste kwartier van een film?
Het eerste kwartier.
Eerste kwartier.
Martin Scorsese en Francis Ford Coppola hebben gelijk. De Marvel-films zijn geen cinema.
Nee.
Nee.
Een geweldige acteerprestatie kan een slechte film redden.
Jee.
Nee.
Een volle filmfestivaldag met meer dan 4 films hindert het recenseren.
Jee.
Jee.
Het digitaal tot leven brengen van James Dean of andere legendes is natuurlijk heiligschennis, maar ik ben toch wel benieuwd hoe het eruit ziet.
Jee.
Nee.
Renee Zellweger in Judy of Rami Malek in Bohemian Rhapsody.
Renee.
Renee.
Laat ik bij het selecteren welke film te kijken zwaarder wegen, herkomst of genre?
Genre.
Genre.
De nieuwe Star Wars staat voor de deur. Yippie!
Nee.
Jee.
Als een film in de bios draait en op Netflix staat, zou ik hem thuis kijken als ik voor de bioscoop moet betalen.
Nee.
Jee.
Ook een film van 3,5 uur, zoals The Irishman, moet zonder pauze in de bioscoop worden vertoond.
Jee.
Nee.
Een film over een pakketbezorger. Ach, waarom ook niet? Dit is de nieuwe Ken Loach. Sorry, we missed you.
There you go.
Everything okay, Ricky?
Yeah, it's great.
Any
good
problems?
No, nothing.
It's fine. Have you got 2 minutes to just need a quick word, mate?
I'm in a bit of a rush, to be honest with you.
Well, we all. If you can just wait over there first, mate. I'll just sit with these two lads and I'll be with you, all right? No. Cheers, thanks. Everything all right?
No, so
not. Any problems?
No. Problems with this number 5 again, battery. Couldn't do my last scan.
You got your paper record?
No.
Crying. It's all right, Ricky. It's nothing to worry about. Hitting your figures and getting good feedback. Everything's going all right. Just, did you have somebody in the van with you on Saturday gone?
Oh, yeah, it's my daughter, Liza Jane, right?
Sorry, mate, we can't have that.
Well, it's my van. My insurance, my daughter. I thought it was my business.
Yeah, it is. But it's our franchise, right? Just had a complaint from one of the clients. Nobody fucks with them ever, mate, right? It's just one of the first commandments, all right? Cheers.
Sinds de financiële crash in 2008 worstelt het gezin Turner met geldproblemen. In de hoop de eindjes aan elkaar te kunnen knopen, koopt Ricky, gespeeld door Chris Hitchen, ik had hem nog nooit van gehoord, de patriarch van het gezin, een nieuw voertuig om een leverdienst te kunnen uitbouwen. Dat is even heel kort door de bocht. Hij wordt pakketbezorger, maar moet zich aan heel veel strenge regels houden, waardoor hij eigenlijk geen tijd meer heeft voor zijn gezin. Intussen levert ook zijn vrouw Abby hard werk als verzorgster. De familieleden weten wat ze aan elkaar hebben, maar de uitdagingen waarvoor ze staan zullen gevolgen hebben voor hun hechte band. Dit is nieuw werk van Ken Loach, tweevoudig Gouden Palmwinnaar voor The Wind That Shakes the Barley en I, Daniel Blake. Deze film, Sorry We Miss You, lijkt behoorlijk op I, Daniel Blake, want Loach komt weer eens op voor de lagere arbeidersklasse. En begint dat niet een beetje vermoeiend te worden?
Nee, dat niet, omdat dit soort films, nou ja, ze worden best wel gemaakt, maar niet heel veel. Dit soort, noem het even, belangrijke films. Maar als ze dan ook zo kwalitatief goed zijn, zoals Ken Loach ze op een enkele uitzondering na altijd levert. Ja, dit is een gevalletje met zo'n regisseur. Hij is inmiddels ook, geloof ik, 82. En ja, dan kan je ook bijna niet meer verwachten van ga nog eens wat anders. Ga nog even een Marvel film maken of zo. Maar inderdaad, Ken Loach, blijf bij je leest en doe gewoon waar je goed in bent. He, dat rauw sociaal realisme met maatschappijkritiek, de misstanden in, nou ja, de economische en politieke misstanden aan de kaak stellen. Ja, de Britse working class, de dagelijkse problemen, het overleven binnen dat systeem. En wat hij niet altijd, maar meestal ook heeft, en zeker ook weer in deze, dat zijn die amateur acteerprestaties. Hoe krijgt die vent dat voor elkaar? Want nou, Chris Hitchen speelt dan die Ricky en Debbie Honeywood Abby, nou, die heeft volgens mij echt nog nooit eerder iets geacteerd. En die kinderen dan ook. Nou, dat acteerwerk is zo echt en zo naturel. Misschien, vroeg ik me af, juist door het gebrek aan acteerervaring, dat als je hier bekende acteurs in zou casten, zou het ook niet werken, omdat je dan te veel de ster ziet.
Ja, dat klopt. Dan word je eigenlijk alleen maar afgeleid. Het is verbazingwekkend. Weet je, we prijzen vaak Ken Loach ook om zijn schrijfwerk, dat hij het opneemt voor de arbeidersklasse en
nou ja, de scenarist is Paul Laverty.
Maar ja, oké. Okay, maar hij heeft een flinke vinger in de pap in waar zijn films over gaan, laat ik het dan zo zeggen. Maar je zou bijna vergeten, deze man moet ook een briljante acteursregisseur zijn, want heb je ooit echt een beroerde acteerprestatie gezien in een film van Loach?
Ik heb volgens mij nog nooit een beroerde film van Ken Loach gezien.
Nee, überhaupt niet. Maar inderdaad, geen zeer professionele of hele bekende acteurs althans. Ja, het is levensecht. Overigens, ik zou hem wel willen zien, die Kitchen Sink Star Wars. Maar laat hem dit soort films inderdaad blijven maken. Want er zijn toch verdacht weinig andere filmmakers die het opnemen voor nou, deze laag van de samenleving. En het grappige is, je denkt altijd in het begin van, nou, daar gaan we weer. Dat had ik ook toen ik erin stapte. En ook na de eerste 10 minuten denk je van, oké, alle seinen staan op rood. Dit gaat helemaal mis. Want hij moet zelf een busje kopen. Dat kost ontzettend veel geld per dag. Dan moet hij echt achterlijk veel uren draaien. Dan heeft hij een puberzoon die het op een graffiti spuiten zet, moet ik zeggen. En ja, weet je, dit gaat natuurlijk helemaal mis, want die vrouw moet ook nog even haar auto verkopen, anders kunnen ze dat allemaal niet bekostigen. Ja, nee, laten we het wel doen, want het is een lange termijn investering. Maar je kan zeggen, Ken Loach, daar gaan we weer met zijn linkse agenda. Maar wat ik zo knap altijd vind, je kan zijn personages nooit iets verwijten. Dit overkomt hen echt. Dit is echt sociaal onrecht. En dan vind ik cinema toch, om dat woord maar weer even te gebruiken, ik vind het altijd zo'n pretentieus woord, maar cinema kan worden ingezet om dit soort politieke agenda's, laten we het zo maar even noemen, echt voelbaar te maken. Weet je? En dan is het medium film zoveel meer dan alleen entertainment. Dat vind ik toch knap. Dat moet hij eigenlijk gewoon blijven doen. En hij vindt dat ook zijn taak om dat te doen. Dus ja, alsjeblieft nog 10, 20 van dit soort films. Niet elk half jaar.
Nee, maar, Woody Allen ieder jaar. Maar nee, ja, het belangrijk ook dat hij dit soort films blijft maken. En nou, in hoeverre het dan voor verandering zou zorgen, dat is weer te ver doorgedacht. Maar kijk, dat het hier dan gaat over arbeidsexploitatie. Kijk, ook in het geval van deze Ricky, het wel moeten of ook wel willen werken. Grotendeels vanwege noodzaak, want ja, ze moeten ook gewoon kunnen eten en leven. En dan de onmenselijke omstandigheden die daaruit voortkomen. deels gelinkt. Of je zou het bijna als een soort tweeluik kunnen zien. Want I, Daniel Blake ging ook een beetje over dat...
Zeker.
Moeten of willen werken. Of in het geval van I, Daniel Blake, dan kon hij dat niet omdat hij ziek was. Maar ja, de bureaucratie die erbij komt kijken. En ja, dat de tijden inmiddels natuurlijk sinds I, Daniel Blake wel een beetje veranderd zijn met een Brexit en Trump. En dat we nu in onzekere tijden ook leven. En dat zie je... Nou ja, ondanks dat het wordt niet hardop in de film uitgesproken. Maar je ziet het. Sowieso speelt de politiek ook bijna altijd in zijn films. Ook, of in ieder geval hier ook altijd een beetje op de achtergrond.
Ja, nooit expliciet. Nee.
Het is duidelijk. Men is boos en men is onzeker. En de maatschappij, er is van alles los. En dit zijn duidelijk de slachtoffers van die economische rompslomp. Het persoonlijke. Verhaal of het individu. Dus het gaat niet over het grotere plaatje. Dit gaat echt bijna altijd in zijn films zoomt hij in op of één persoon of in dit geval
maar
een gezin.
Maar schets daarmee een groter plaatje, zou je kunnen zeggen, toch?
De gewone mensen en ja, hoe zij moeten zien te overleven in dat systeem en wat jij ook al in je intro zei, hoe dat vooral ten koste gaat van het gezinsleven. Hè? Want zo'n kitchen sink drama als dit over de arbeidersklasse, want die werkomstandigheden, dat zorgt er ook voor. Nou ja, dat zorgt er niet voor dat die zoon een beetje ontspoord is. Dat is ook weer door de andere omstandigheden die er nou eenmaal zijn. Maar ja, zo'n Abby, dat is misschien nog wel het meest tragische figuur uit deze film. Die dus als thuishulp, thuiszorg werkt. Ook heel erg van zichzelf heel barmhartig is en echt mensen wil helpen. En door al dat gedoe dat ook niet meer goed kan doen of zo. En dan heel begrijpelijk aan het einde van de film ook even een uitbarsting heeft. Zo van, ik kan het ook allemaal niet meer aan.
Schitterende uitbarsting. Die ook weer een beetje doet denken aan een bepaalde scène uit I, Daniel Blake trouwens. Maar goed, dat is in dat kantoor waar ze uiteindelijk voor de uitkeringen aan het vechten zijn. Ik geloof het wel.
Ja, en met die Ricky, kijk, dus als bezorger. En dan hij sluit een deal met zo'n bedrijf. En dan wordt dan franchise genoemd. Maar zijn baas, als je dat zijn baas mag, is natuurlijk wel zo'n kapitalistische lul. Die echt ook niks geeft om die werknemers. Die echt alleen maar gewoon die centen of die winst wil maken. En dan heb je in deze film een scanner als een soort van bad guy.
Ja, want hij krijgt een scanner mee en daar wordt alles op geregistreerd. Dan wordt hij eigenlijk ook, daar wordt hij mee in de gaten gehouden.
Een bepaald zijn hele leven, ja.
Ja, en die scanner moet hij echt niet verliezen, want dan heeft hij echt een heel groot probleem. Nou, driemaal raden wat er gebeurt. Maar dat is nooit zo'n probleem bij de films van Ken Loach. Het is ook meer...
Heel verrassend is het nooit.
Maar dat hoeft ook niet. Het loopt altijd wel op een aangrijpende manier uit de hand. Het is voorspelbaar misschien,
maar
nooit onrealistisch.
En ook wel, noem het even spannend op een bepaalde manier.
Wat heel belangrijk is dat je meeleeft met deze personages. Je wil echt dat het goed komt met deze mensen. Daar gaat het om. Dus ik vind het zo mooi ook dat hij gelukkig ook geen heilige maakt van zijn personages. Het zijn geen engelen of zo. Die Ricky heeft ook wel een kort lontje. En is ook wel erg bij de hand tegen sommige van zijn klanten. Maar dat zegt ook wat over die klasse, weet je? Gewoon een beetje ellebogenwerk voor jezelf opkomen en je niet zomaar laten wegschreeuwen door iemand.
Ja, en dat is ook veel realistischer dan dat hij inderdaad zo'n engelachtig figuur zou zijn.
Ja, dit is een film die met zijn poten in de klei staat. Mm. En gemaakt door een regisseur die dat ook altijd is blijven doen. Inderdaad wel mooi dat ook de thuiszorg nog eventjes dat hele systeem een veeg uit de pan krijgt. Dus al met al vind ik dit eigenlijk niet onderdoen voor R. Daniel Blake, waar die dan de Gouden Palm mee won.
Ik zou het moeilijk kunnen kiezen tussen die twee.
Ja, dus, precies.
Ja, stel ze gewoon eigenlijk op hetzelfde niveau. Maar kijk, wat je dan wel in deze film, R. Daniel Blake, ook wel een beetje, maar vooral in deze, want dat zou je misschien niet meer zo snel verwachten van een 82-jarige regisseur, dat hij nog een beetje met de tijd meegaat, maar zijn dingetje blijft doen. Maar dat zie je dan misschien deels ook terug in het script van die Paul Laverty, waar die al weet ik het hoeveel decennia mee samenwerkt, dat het toch ook wel het een en ander van deze tijd in verwerkt is. Zeker al zodra Ricky In een boze bui het mobieltje van zijn zoon afpakt. En waarna zijn vrouw ook tegen hem, tegen pa zegt van... Ja, je pakt eigenlijk op dit moment gewoon zijn leven af.
Ja.
Dus dat ook de tijdsgeest wel goed weten te vangen. En op de achtergrond speelt uiteraard dingen als Brexit mee. Maar het wordt hier nooit genoemd. Het blijft het ingezoomde, persoonlijke... schrijnende en ontroerende en kwaadmakende portret van zo'n arbeidersgezin die in dit geval te maken krijgen met, noem het even, uitbuiting in de arbeidsmarkt en het hoofd niet boven water kunnen houden, ondanks dat ze allebei, weet ik het hoeveel uur per dag werken en inderdaad ook geen tijd meer hebben voor een normaal leven of voor het gezin. En ja, dan zie je met deze weer zo'n rake observatie van Loach, die altijd ook hier weer een beetje documentaire-achtige stijl hanteert.
Het zou heel raar zijn om hier een bepaalde prachtige glossfilter overheen te gooien.
Ja, zonder
het is guerrilla filmmaken bijna. Ja.
Ja, qua regie en qua camerawerk. Het zou inderdaad ook niet passen als dit opeens met een gloss eroverheen. Maar ja, je wordt zo... Pisnijdig misschien niet, maar van dit soort situaties die je dan worden voorgeschoteld in zo'n film als dit. Zo'n baas die eigenlijk letterlijk tegen Ricky zegt voor jou 10 anderen. Waardoor die Ricky dus ook gevangen zit in dat systeem. Hij moet wel, wat dan voor al die stress ook zorgt. En uiteraard wordt het allemaal van kwaad tot erger.
Maar we mogen ook wel, zonder al te veel te verklappen, even zeggen, het is niet alleen maar misère. Ken Loach vergeet nooit dat er altijd enige hoop gloort aan de horizon. En dat is wel fijn, want anders zou het ook weer onrealistisch zijn. En dat maakt film...
Geen ellendeporno.
Nee, zeker niet. Nee, het is een humanistische film. John, ben jij klaar voor een keiharde switch?
Ja, bring it on.
Nou, daar is hij dan. De tweede Zombieland, Double Tap.
Welcome back to Zombieland. It's been 10 years since the outbreak.
Oh my god, we're back again.
Let's get you up to speed. Columbus formed an unlikely alliance with Tallahassee. On the road, they met sisters in crime, Little Rock and Wichita. Columbus fell in love with Wichita, and Tallahassee became the father Little Rock never wanted. All of this resulting in a loving yet highly dysfunctional family.
Yeah!
For survival, they live by a strict set of rules. Like rule number 25, shoot first.
Oh my god, I'm so sorry, I'm Columbus.
Madison, is this your dad? Whoopsie, I forgot the seatbelt rule.
But this year, the rules will change.
This new kind of zombie, stronger, faster, better adapted to the hunt.
There's only one thing we can do.
Group sex, right?
You'll be the first to die, but I like your enthusiasm.
Let's kick some dicks.
De hele cast uit de eerste Zombieland is weer terug. Woody Harrelson, Emma Stone, inmiddels een Oscar-winnares. Wat kan haar het schelen? Gewoon weer lekker aan een zombiefilm meedoen. En Abigail Breslin, die ooit debuteerde, weet ik niet zeker. Maar ze brak door met Little Miss Sunshine, inmiddels een volwassen meid. En
Jesse Eisenberg.
Oh ja, Jesse Eisenberg.
Die Lex Luthor.
Lex Luthor en Mark Zuckerberg uit de Social Network.
Het is ook 10 jaar na de vorige Zombieland. En ook in Zombieland is het 10 jaar later. En laten we het surrogaatgezin noemen, neemt een intrek in het Witte Huis. Waarom ook niet?
Ja, dat vind ik. En wat ik ook leuk vind aan Zombieland. Kijk, zij weten, laten we het jubileum, 10 jaar jubileum van Zombieland vieren door gewoon nog een tweede film te maken. Iets wat volstrekt overbodig is, maar daar is de film zich heel erg van bewust. Laten we gewoon lol hebben. Dus in het begin wordt ook gezegd, jongens, sinds wij onze film hebben gehad, zijn er talloze andere zombiefilms geweest en series. Nou, denk aan The Walking Dead en zo. En dan wordt in een voice-over door Jesse Eisenberg gezegd, toch fijn dat jullie weer naar ons zijn komen kijken. Wat een eer.
Ja.
Ja, heerlijk. En dan krijg je een film die werkelijk niets meer en niets minder doet dan wat het moet zijn, namelijk een vervolg op Zombieland, die wat mij betreft gewoon gelijkwaardig is, even amusant is als de eerste.
Het is gewoon meer van hetzelfde. Het is weer onbezonnen vermaak. En wat zit er voor plotje in? Little Rock, dat is dan Abigail Breslin, waar we de afgelopen 10 jaar ook niet heel veel... ze doet wel constant films, geloof ik, maar dat zijn dan van die direct-to Netflix-titels of zo.
Direct to streaming.
Direct to streaming. Die gaat ervan door, omdat ze ook geil is. Een beetje wil leven.
Ja.
En dan gaat ze ervan door met een of andere hippie. Omdat ze bij een of andere commune of zo. Babylon heette het, geloof ik. Willen ze dan uiteindelijk. En dan speelt er ook nog mee de relatie tussen Columbus, is Jesse Eisenberg, en Wichita, Emma Stone. Die nou ja, zijn een setje, maar dan zodra Emma Stone op zoek gaat naar de jongere zusje. Of ze zegt ook nog nee tegen het huwelijksaanzoek van Jesse Eisenberg, die met de Hope Diamond aankwam. Ik zou er geen nee tegen zeggen, maar en dan krijg je het, nou, zwaar irritante, maar toch wel hilarische. Er zijn een aantal nieuwe personages. Je moet toch iets nieuws ook met zo'n film doen. Madison ontmoeten ze ergens in een shopping mall, gespeeld door Zoe Deutsch.
Zij is zo stereotyp domme blondje, dat je heel even schrikt van, oh, mag dat nog in deze political correct times? Maar het is weer zo ontzettend overdreven dat ze er weer mee wegkomen ook. En ze behoort ook irritant te zijn. Het is een beetje South Park-achtig. Van, ach, wat maakt het uit? Laten we het dan flink overdrijven.
Ja, en dan mag het.
En dan mag het, ja, inderdaad.
En is
het
leuk.
En wat ook leuk blijft, zijn gewoon al die tegenstellingen. Inderdaad, Abigail Breslin, ja, die gaat met zo'n marihuana-Jezus mee naar een commune. En Woody Harrelson is natuurlijk de hoe zeg je dat, de trigger-happy republikeinse shoot-em-up figuur. Moet ik mijn wapens inleveren? Ben helemaal gek geworden? Of als hij zijn auto moet inleveren, dan moet hij op een gegeven moment met een minivan of zo door het leven.
Oh,
dat
God,
vindt hij zo erg.
Niet weer die minivan. Ja.
En in die tussentijd dan de babbelzieke Jesse Eisenberg, die net als in de eerste film weer allerlei regels heeft voor het uitroeien van zombies en zo. Het is geinig genoeg.
Ja, en dan zijn er wat nieuwe, dus een soort nieuwe zombies die wat moeilijker. En de verschillende categorieën. Ik heb erg moeten lachen om de Homer-zombie. Maar dan komen ze onderweg ook nog Luke Wilson en een andere acteur waar ik even de naam me ontschiet.
Vond ik een leuke scène trouwens. Dat, het resulteert in een van de leukere gevechtscènes van de laatste tijd.
Noem het even de evenbeelden of de dubbelgangers. Zoiets is wel aardig. Ja, het is inderdaad, dit hebben we al eerder gezien met de vorige Zombieland. En ik denk dat het heel erg afhankelijk is van of je de vorige Zombieland gezien hebt en wat je daarvan vond. Als je die eerste gaaf vond, vind je deze ook gaaf. Vond je die eerste niks, dan hoef je hier ook niet naartoe te gaan, want dan heb je er ook niks aan. Maar hij is weer, ja, ook gewoon meer van hetzelfde. Hij is gewoon weer lekker energiek en lekker speels gemaakt. Ook niet iets om heel erg jubelend over te zijn of zo. Het is gewoon voor die anderhalf uur die het is, is het prettig popcornvermaak. Met vooral, dat is wel gaaf. Het had al een leuke cast natuurlijk in het origineel. En dat je nu 10 jaar verder bent en die sterren groter zijn geworden. Zeker in het geval van een Emma Stone, inmiddels Oscar-winnares. Dat ze de director niet omdraaien om inderdaad gewoon ook weer aan zoiets mee te doen en gewoon die lol te hebben.
Het is zo grappig dat je zegt hun nek er niet voor omdraaien.
Ik weet het.
Dat is wel heel zombieachtig. Het is volgens mij je hand er niet voor omdraaien, maar dat maakt niet uit. Ik vind hem heel bijpassend. Maar ik bedacht me ook tijdens de film, dit soort films worden niet zo heel veel meer gemaakt, want veel van die amusementstitels, die zijn toch ook wel wat serieuzer van toon. Of
heel
zijn
veilig vaak.
Veilig, of ze zijn onderdeel van een franchise en dat soort dingen. En ja, deze film heeft gewoon lol met zichzelf. Maar je mist er ook niks aan. Laten we dat toch ook even gezegd hebben.
Ja, nee, het is gewoon genieten voor als je dit soort dingen leuk vindt. En nou ja, wacht maar af of er misschien nog iets van Bill Murray in zit.
Straks een top 5 uit den ouden doos. De top 5 Martin Scorsese. Maar de aanleiding mogen duidelijk zijn. Hij heeft een nieuwe film gemaakt. Een gangster-epos van 3,5 uur. Ik geef het woord, of ik moet zeggen, we geven het woord aan Nico van den Berg. Hij zag de film en oordeelt over The Irishman. Dit is Cinema Cinemonkey.
Monkey's the eye in the sky. He sees everything.
Het lijkt haast een herinnering uit een ver en grijs verleden. De nieuwe Scorsese zien in de bioscoop. Na de miljoenen flop van Silence, Scorsese's vorige film uit 2016, durfde geen enkele studio het aan om het nieuwe project van de meeste regisseur te financieren. Zeker omdat hij hier zo'n slordige $125 miljoen voor vroeg. Pardon? Ja. Scorsese wilde namelijk van de nieuwe digitale techniek gebruik maken waarmee acteurs er jonger uit konden zien. En dat is wel handig voor een film die zo'n beetje de gehele naoorlogse Amerikaanse geschiedenis behandelt aan de hand van drie personages. Gespeeld door de vaste Scorsese posse, bestaande uit Al Pacino, Robert De Niro en Joe Pesci. En ja, er is wat nodig om deze drie heren geloofwaardig als een stel twintigers eruit te laten zien. En om maar meteen over dit dure grapje te beginnen, het digitaal verjongen is behoorlijk goed gelukt. De strak getrokken gezichten zien er soms wat vreemd uit, maar het leidt niet al te veel af. En dat is al een behoorlijke winst. Recent werd er van een opgejongde Will Smith in Gemini Man nog een virtuele puinbak gemaakt. En om maar te zwijgen van het met siliconen omgeven hoofd van Leonardo DiCaprio in J. Edgar. Brr. Na jarenlang leuren bij de grote Hollywood studio's gaf Scorsese zijn droom om een magnus opus rond een maffiabende te maken bijna op. Totdat Netflix in de gretigheid om grote namen aan zich te binden om zo een voet tussen de Oscar deur te krijgen toehapte. Al zal de streaming provider wel even geschrokken zijn toen het budget vervolgens opliep tot bijna $160 miljoen. Alhoewel, dat is dan weer peanuts in vergelijking met de ruim $12 miljard schuld die het nog altijd verliesleidende Netflix nu uit heeft staan. Maar goed, dat is voor een andere column. Die miljoenen kon Netflix nog wel hebben. Vervelender waren de onderhandelingen die de VOD-diensten volgens met de Amerikaanse bioscoopketens moest voeren. En die wilden allemaal een paar maanden het alleenrecht op de film. Terwijl Netflix best een paar weken wilde wachten met het online aanbieden van de film. Op die manier werd ook aan de Oscar-eisen voldaan, maar niet langer dan dat. Met als gevolg dat de film nu in kleine filmtheaters draait, aangevuld met een speciaal gehuurd Broadway-theater in New York City, waar de film aan wat meer mensen kan worden getoond. Het is precies om deze reden dat deze miljoenenproductie uit Hollywood hier dan ook niet bij Pathé of View draait, maar in gesubsidieerde filmhuizen als de Filmschuur in Haarlem of het Filmhuis in Alkmaar. Is dit de toekomst van Netflix? De grote bioscoopketens lijken vooralsnog wereldwijd niet in te willen binden. Zo is Netflix naast een concurrent van de bioscopen ook van ze afhankelijk. Of dat sneu is of niet, dat laat ik aan de luisteraar. En dan de film zelf. Toegegeven, The Irishman is een indrukwekkend epos van een filmmaker die wat mij betreft nog lang niet met pensioen hoeft. Het is een film waar het woord episch voor uitgevonden is. Maar Scorsese vertilt zich ook. Met 3,5 uur is The Irishman niet alleen lang, hij voelt vaak veel te langdradig en slaapverwekkend aan. Er had wat mij betreft zo een flink stuk uitgekund. Maar er zitten ook prachtige momenten van verstilling en absurdisme in. Vooral het laatste half uur is van een prachtige schoonheid. In elk geval laat Scorsese zien zich niet al te snel uit het veld te laten slaan. Alleen al daarom is de film het zien meer dan waard. Tot zover deze Cinema Cinemonkey voor deze podcast. Volg me op Twitter @Cinemonkey en vooral abonneer je op mijn wekelijkse filmnieuwsbrief op filmnieuwsbrief.nl.
It's too short. We need more monkeys.
There aren't any more. That's the whole barrel.
Een oude, maar zeer toepasselijke top 5 op herhaling van, nou wat is die, jaren 5, 6 geleden, ten tijde van The Wolf of Wall Street, deden wij die top 5 Scorsese. Volgens mij was het, vul het zelf maar in, of wat typeert Martin Scorsese? En dan de verschillende aspecten, of noem een bepaalde titel.
Of een scène, of een acteerprestatie.
Volgens mij moet ik zelf die top 5 ook even terug luisteren.
Ik heb geen idee meer wat ik daarin heb gezet.
Dus, veel plezier met een oude top 5. Scorsese.
En
dat kan van alles betekenen, toch? John, een scène of een acteerprestatie in een van zijn films, of zijn beste film, of zijn slechtste film.
Heel breed genomen. Kijken we hoe we het invullen. Ik moet wel even zeggen, foei, ik als filmliefhebber, er zijn een paar Scorsese's die ik nog niet heb gezien. En er zijn er ook een aantal die ik weer eens moet zien. Dus nou, het was een beetje in mijn geheugen gegraven. Maar sowieso, Raging Bull staat in het museum. Het Movie Insiders Museum, die hebben we al zo vaak genoemd. Nou, die had natuurlijk wel een plekje verdiend in deze top 5. Maar dat mag helaas niet. Dus we moesten voor andere keuzes gaan. Wat is jouw nummer 5?
Mijn nummer 5 is toch in sommige gevallen de lengte van de films van Martin Scorsese. Dus ik begin eigenlijk een beetje met een negatief punt in mijn top 5. En daarom heb ik hem ook op 5 staan, want daarna wil ik alleen maar de loftrompet afsteken. Hoe zeg je dat? We hadden het net over The Wolf of Wall Street. Ik ben van mening dat hij niet te lang is. Ik vind het eigenlijk wel passen bij zo'n soort film. En hij heeft veel meer hele lange films gemaakt. Casino duurde ook heel erg lang. Volgens mij duurt hij zelfs langer dan Goodfellas. En het was al een klein beetje een herhalingsoefening ook van Goodfellas. Dezelfde acteurs als Joe Pesci en Robert De Niro liepen daarin rond. Gaat ook weer over gangsters en The Rise and Fall of ...
En The Aviator was lang.
Ja, ik heb eigenlijk, ja, precies. Ik heb 2 titels opgeschreven die wat mij betreft wel te lang waren. 1 is Gangs of New York. Die vond ik echt te lang. En het is ook nog eens, nou, niet een van zijn slechtste films, wil ik nou ook weer niet zeggen, maar een iets mindere film. Er zit eigenlijk maar 1 echt heel goed element in Gangs of New York. En dat is natuurlijk Daniel Day-Lewis als een legendarische bad guy, Bill the Butcher. Maar de meeste strafpunten toch, ik heb hem een 2e keer gezien, Shutter Island. Want Shutter Island is op zich een prachtig gemaakte film, echt Scorsese, met een dijk van de rol van Leonardo DiCaprio. Die wordt als politieagent gedropt op een soort Alcatraz, een gesticht. En iemand uit dat gesticht heeft een ontsnappingspoging gedaan, is weg. Rara, hoe kan dat? En er zit een mooie twist aan het einde in. Maar dat was nou echt gewoon niet nodig geweest. Het is het boek, wat ik ook heb gelezen, Dennis Lehane. Het verhaal is gewoon niet die lengte waard van misschien bijna 2,5 uur volgens mij ook.
Nou, zeker wel, ja.
Ja, en dat was gewoon niet nodig geweest. Daardoor is eigenlijk de impact te minimaal bij Shutter Island. Dus ik hoop dat hij daar ook op zijn 71-jarige leeftijd nog steeds wat van kan leren.
Ik heb al 5. Filmliefhebber of filmhistoricus Scorsese. De docu's die hij heeft gemaakt zijn er 2. Ik heb dan wel gezien A Personal Journey with Martin Scorsese Through American Movies. Waarin hij ja, het heeft over bekende en minder bekende klassiekers. Maar vooral ook, ja, hij heeft heel veel verstand van film en geeft er zelfs ook les in, geloof ik, aan universiteiten, aan andere filmregisseurs weer en zo. Maar het is zo mooi om dit, zo'n documentaire als dit te kijken, hoe gepassioneerd Martin Scorsese over films weet te praten en hoe hij zelf inspiratie opdoet door vroeger naar bepaalde films te kijken en hoe ik als kijker ook weer inspiratie opdoe van hey, die titel moet ik eens een keertje zien. Nou, die My Voyage to Italy over de Italiaanse filmgeschiedenis, die moet ik nog even een keertje kijken. Dus misschien wel een goeie om bij of, ja, onze Italiaanse meestersmarathon dat ook eens een keertje aan te zetten.
Ja, daarmee maar af te sluiten of zo. Het is, ja.
De filmdocus van filmliefhebber Scorsese, mijn nummer 5.
I don't really see a conflict between the church and the movies, the sacred and the profane. Obviously, there are major differences, but I could also see great similarities between a church and a movie house. Both are places for people to come together and share a common experience. And I believe there's a spirituality in films, even if it's not one which can supplant faith. I find that over the years, many films address themselves to the spiritual side of man's nature. From Griffith's film Intolerance to John Ford's The Grapes of Wrath to Hitchcock's Vertigo to Kubrick's 2001 and so many more. It's as if movies answered an ancient quest for the common unconscious. They fulfill a spiritual need that people have to share a common memory.
Ja, en mijn nummer 4 is eigenlijk min of meer hetzelfde. Okay. Ik had Scorsese de filmfreak op 4. Ah. Dus nou ja, dat is eigenlijk min of meer hetzelfde. En ik wilde ook verwijzen naar A Personal Journey with Martin Scorsese Through American Movies. Een film uit 1995 of een documentaire uit 1995. Ja, Tarantino staat te boek als filmmaker, maar ook een van de grootste filmliefhebbers van de wereld. En dat is net niet helemaal waar, want volgens mij is de nummer 1 daarvan Martin Scorsese. En ook de manier waarop die zo gepassioneerd over film kan vertellen. Luister een uur naar die man, ook al heb je niks met films. Ook al heb je alleen maar There's Something About Mary ooit een keer gezien. Dan nog weet ik zeker dat Martin Scorsese jou kan overhalen om eens een keer de filmgeschiedenis in te duiken. Die snelle stem, dat guitige kopje van hem. Maar ook, ik heb een prachtig boek laatst gewonnen met de filmquiz overigens, waar we aan mee hebben gedaan. Ik weet even niet meer hoe dat boek heet, maar daarin wordt hij geïnterviewd, vertelt hij over zijn eigen films. Dat vindt hij dan wat moeilijker, maar dan is hij ook weer heel openhartig. Ook over hoe hij wekenlang nachtmerries heeft gehad van Shutter Island. En nou ja, dat het hem bijna tot paranoia toe gek heeft gedreven. En hij is daardoor ook als filmfreak door heel veel andere regisseurs beroemd en wordt hij op handen gedragen. Het meest extreme voorbeeld, dat wil ik gewoon even genoemd hebben, Akira Kurosawa heeft hem een acteerrolletje gegeven in een van zijn eigen films, namelijk Dreams. En erin speelt Scorsese Vincent van Gogh. Het is echt waar. Het weet bijna niemand, die film heeft ook bijna niemand gezien, maar gewoon om even aan te geven hoe hij te boek staat ook als filmfreak. Dus dat is mijn nummer 4.
Ja, en toen hij zijn Oscar eindelijk kreeg voor beste regie voor The Departed, stonden Spielberg, George Lucas en Francis Ford Coppola, ja, die stonden op het podium van, nou jongen, kom er eindelijk maar eens bij.
Ja, dat zou lachen zijn geweest als ze de envelop hadden geopend en het was toch iemand anders, ja, geweest.
Ik heb op 4 de vergeten of de ondergewaardeerde Scorsese, After Hours uit 1985.
Niet gezien.
Heb je die nooit gezien?
Nee.
Oeh, kijk dat eens. Dat is een heel opmerkelijk filmpje van hem. Griffin Dunne, die je misschien zou kennen. Hij is ook wel regisseur de laatste jaren, maar als acteur uit American Werewolf in London. Ja, hij speelt een beetje een nerd, een kantoorklerk. En die ontmoet Rosanna Arquette, is dat geloof ik, ergens in een diner. En daar maakt hij een date mee om haar op te gaan zoeken in een of andere achterbuurt van New York, Soho geloof ik of zo. En die nacht verandert letterlijk in een nachtmerrie, doordat hij in allerlei hele rare, bizarre situaties belandt, gekke figuren treft. En dit is sowieso een beetje vergeten Scorsese en een van zijn meest opmerkelijke titels. Ja, het is een hele zwarte comedy. Sowieso misschien wel zijn meest aparte film die hij ooit gemaakt heeft. Geweldig gemaakt, dat sowieso wel. En zo'n lekker rare aparte titel die heel erg buiten de rest van zijn oeuvre valt. En daarom heb ik ook altijd wel een zwak gehad voor After Hours.
I couldn't believe that. Now he didn't know that I knew that I came down to, you know, his girlfriend. Because, I mean, he would have taken my face and he would have just smashed it. Luckily, there was this girl who was there, a witness the whole thing, who let me use her phone. Really nice about it, too. Let me use the phone. That was it. Just use it. Pick it up and put it down. Pick it up and put it down. So now she's the one in the Mr. Softy ice cream truck who's trying to kill me. They're all trying to kill me. I mean, I just wanted to leave, you know, my apartment, maybe meet a nice girl. And now I've got to die for it, you know?
Mijn nummer 3 is DiCaprio als nieuwe muze van Scorsese. Hij had vroeger natuurlijk vooral heel veel gewerkt met Robert De Niro. Dat is over, al zijn er geruchten, maar die geruchten gaan al 10 jaar dat ze weer een keer zouden samenwerken, geloof ik. Maar ja, wat mij betreft mag Scorsese films blijven maken tot zijn dood met Leonardo DiCaprio, want die match is perfect. En wat ik ook zo gaaf vind, ik weet niet of ik dat al heb gezegd in de recensie van The Wolf of Wall Street, volgens mij wel, maar eigenlijk zie je gewoon, als je die 5 films pakt die twee hebben gemaakt, dan zie je gewoon DiCaprio steeds een betere acteur worden. Het is zo knap. En wat hem vooral ook weer zo goed maakt in Wolf of Wall Street is iets waar ik altijd een piepklein beetje moeite mee heb gehad met Leo. Dat is zijn babyface. Die begint hij eindelijk een beetje kwijt te raken. En daardoor neem je hem heel serieus. Maar ik geloof dat DiCaprio is bijna 40.
Ja, zoiets.
En hij speelt in de Wolf of Wall Street toch echt een eind twintiger. En het is onvoorstelbaar, maar hij kan daar nog steeds voor doorgaan. Dat is ongelooflijk. Hij haalt het beste uit DiCaprio. En volgens mij, DiCaprio haalt ook het beste uit Scorsese. Want DiCaprio had dus de rechten van Wolf of Wall Street, dat boek. En heeft hem er weer toe aangezet daar een film van te maken. Dus ja, en misschien als laatste puntje. Ik denk dat Scorsese DiCaprio heeft geholpen hem definitief ook van zijn Titanic-imago af te helpen. En dat is ook wat waard.
On the seventh day the Lord rested. But before that he did, he squatted over the side of England. And what came out of him was Ireland. No offense, son.
Oh, none taken, sir. I grew up here. All I ever knew of Ireland was in the talk of the others at the orphan asylum.
And which part of that excrementitious isle were your forebears spawned?
I've been told Kerry, but I lost proof of it in my language at the asylum.
I was raised in a very similar establishment myself.
Ja, ik haak een beetje op in met mijn nummer drie, de acteurs, regisseur Scorsese. Hij heeft 5 acteurs, actrices aan Oscars geholpen. Ik zal ze allemaal niet even opnoemen, maar Joe Pesci, Kate Blanchett, je kent ze wel, De Niro. Ik ga in dit geval dan misschien voor, het is niet de beste acteerprestatie uit een Scorsese film, maar wel een van de meest gedenkwaardige. Daniel Day-Lewis als Bill the Butcher in Gangs of New York. De film is oké. Heb ik altijd ook wat moeite mee gehad. Maar dit is sowieso, denk ik, de meest uitbundige Daniel Day-Lewis rol die ik ooit heb gezien. En hij verloor de Oscar, wel terecht, van Adrian Brody.
Ja, dat is waar, ook de pianist, hè? Ja.
Trouwens, even hoor. Daniel Day-Lewis, volgens mij, 1 op zijn 5 rollen heeft hij een Oscar voor gewonnen of zo. Die man heeft maar heel weinig films geacteerd. Maar dat terzijde. Ja, Scorsese weet toch altijd, kan jij een rol of een film uit een film van Scorsese voor de geest halen waar echt een mindere acteur, ja, misschien was Cameron Diaz in Gangs of New York. Ja, maar dat was gewoon een beetje, ze was ook niet slecht. Maar het was gewoon,
dan zou ik daarvoor gaan.
Ja, je ziet de hele tijd Cameron Diaz. En het is gewoon misschien een beetje miscasting. Of ze moest in die film om het budget een beetje te rechtvaardigen. Bekende naam erbij, zeg maar. En dat, maar dan nog weet hij een prima acteerprestatie uit een Cameron Diaz te krijgen. Maar dan nog, als ik terugdenk aan Gangs of New York, dan denk ik toch altijd, os, natives! Bill the Butcher, Daniel Day-Lewis.
Wat dacht je trouwens van Sharon Stone in Casino?
Ja.
Dat is misschien wel haar beste acteerprestatie. Ook weer dankzij meneer Scorsese.
Ja.
Mijn nummer 2. Het is een beetje vaag misschien, maar het lef van Scorsese om af en toe eens een compleet andere soort film te maken. Pakt niet altijd even goed uit. Maar het is toch opmerkelijk dat de man van Raging Bull en Taxi Driver en nu Wolf of Wall Street ook Kung Doon heeft gemaakt, bijvoorbeeld. Een film uit 1997. Heb je hem gezien eigenlijk?
Nee.
Oké, nou, het is een prima film. Het is volledig zonder bekende acteurs. Het gaat over de Dalai Lama. Die
ik heb er wel een scène van gezien.
Vlucht uit China. En overigens, dat kwam ik tegen, dat Scorsese en zijn vrouw staan op de lijst met 50 mensen die Tibet niet in mogen, omdat op de een of andere manier, en dat verbaast me eigenlijk, de Tibetanen dus niet blij zijn met de manier waarop Boeddha of terwijl Siddhartha, oftewel de reïncarnatie meneer de Dalai Lama nu wordt neergezet. Dat is heel vreemd, want volgens mij neemt hij het alleen maar voor hem op. Maar goed, gekke Tibetanen of zo. Dus dat. En wat dacht je van Hugo? Ook, dat was een film die we ook niet echt van hem verwachten. Het is een man die dan ook op zijn leeftijd ineens het 3D-avontuur aangaat. Met The Wolf of Wall Street heeft hij op zijn leeftijd ook nog eens besloten van, weet je wat, ik ben weliswaar misschien een maker van de oude stempel, maar hup, ik draai hem volledig op digital. En hij heeft ook, dat deed ook heel weinig mensen, de videoclip Bad van Michael Jackson geregisseerd. Dus ja, hij is zoveel meer dan de gangsterregisseur.
Ja, en kijk eens, After Hours. Dat is echt een buitenbeentje.
Ja, die staat genoteerd.
Ga ik Koen doen een keer kijken.
Mooi.
Dan heb ik op 2, noem het even de cineast Scorsese. De koning van de tracking shots. Uit Goodfellas.
Oh.
Het Copacabana shot heet het. Gefilmd met de Steadicam. En het leuke is, dat lees je dan op de trivia bij Goodfellas. Dat shot is een soort van per ongeluk of bij gelukkig toeval ontstaan. Omdat ze niet voorlangs naar binnen mochten. Dus ze moesten via de keuken naar binnen,
ja,
als filmmakers. En op die manier is dat meest memorabele tracking shot uit de filmgeschiedenis misschien wel. Het duurt 1 minuut of 3. En ja, als je aan Goodfellas denkt, dan denk je echt aan een hele hoop dingen. Maar ook aan dat bijzondere tracking shot. Wat Ray Liotta en Lorraine Bracco volgt totdat ze uiteindelijk aan een tafeltje vooraan in de Copacabana Club zitten. En dan zou ik ook nog even kunnen vermelden bij Goodfellas de Leila-montage.
Dat
liedje Leila van Derek and the Dominoes. Yeah. Helemaal aan het einde zit dat. En dan heb je die geweldige montage. Maar vooral het... Dat ik eens een keer een tracking shot in de top bij je.
Nou, ik ook, want het is mijn nummer 1. Oh. Het is de Copacabana scène. Dat is misschien wel een van de beroemdste dingen die hij heeft gedaan, inderdaad. En ik heb de scène nog eens bekeken. En,
ja, je kan hem op YouTube heel makkelijk
vinden. Ja, precies. En maar je moet hem eigenlijk in context zien, want... Wat ik het mooie vind, het is het enige wat ik eraan wil toevoegen, want je hebt alles al gezegd, is dat het nooit flashy is. Het is nooit, kijk eens hoe stoer ik in één shot dit laat zien. Brian De Palma probeerde het te imiteren bij Snake Eyes en dan is het gelijk weer zo'n opzichtige truc. Maar hier is het ook nog eens functioneel, want Ray Liotta is inmiddels in de fase dat hij tot de top van de gangster squad is doorgedrongen. En dat zie je zo goed tijdens dat tracking shot. Hij geeft iedereen een handje. Hij voelt zich helemaal het mannetje. Er wordt een tafel speciaal voor hem. Dat gebeurt ook nog steeds in datzelfde shot. Iemand. De camera gaat ineens van Ray Liotta weg naar links toe. Een ober die een tafel naar rechts sleept. En dan, nou, daar zit hij dan ineens. Dus het is ook nog eens gewoon functioneel. Het is niet alleen maar krachtpatserij.
Ja, dan op één. De beste, vraagteken, Scorsese. Raging Bull mocht niet. Maar misschien ben ik toch wel om, hoor. Is de beste Scorsese. Taxi Driver. Een mooie, terechte nummer 1. Dat naargeestige sfeertje ook vooral.
Zo.
Überhaupt is sowieso Scorsese een meester in het creëren van sfeer. Of het nou in dit geval psychologisch drama of thriller is, zoals bij Taxi Driver. Of de sfeer in biopics als die Aviator. Het zit er altijd in. En dat weet hij altijd zo meesterlijk voor elkaar te krijgen. Een van de beste rollen van De Niro. Mijn nummer 1. Terecht, Taxi Driver.
I'm gonna kill her. I'm gonna kill her with a 44 Magnum pistol. I have a 44 Magnum pistol. I'm gonna kill her with that gun. Did you ever see what a 44 Magnum pistol would do to a woman's face? I mean, it would fucking destroy it. Just blow it right apart. That's what it can do to her face. Now, did you ever see what it can do to a woman's pussy? And that you should see. That you should see what a 44 Magnum is gonna do to a woman's pussy. You should see.
Welkom terug in 2019. Dit was hem, Movie Insiders. We zijn snel weer terug, dat zeggen we altijd. Maar nu zijn we dat echt van plan. Snel weer terug met in ieder geval een recensie van een film waar John en ik aan te trappelen om hem te recenseren en iedereen er enthousiast voor te maken. Parasite, de gouden palmwinnaar van dit jaar van Bong Joon-ho. Een film uit Korea die zomaar eens mee zou kunnen doen aan de Oscars. Het is een bijzondere titel. Die sowieso, daar doen we vast nog iets bij, daar gaan we nog even naar kijken. Tot die tijd, laat van je horen, wat vond jij van bijvoorbeeld The Irishman of van Sorry We Missed You, Judy? Of heb je wat te zeggen over onze podcast, tips, trucs, adviezen? Alles is welkom. Laat van je horen door een reactie achter te laten op movieinsiders.nl, dat is onze homepage. Maar je kan ook een mailtje sturen, movieinsiderspodcast@gmail.com. We zijn ook te vinden op Facebook en op Twitter, @movieinside. En de podcast is te vinden op alle mogelijke platforms, alle denkbare platforms zo'n beetje, waaronder Spotify en iTunes. En iTunes, als je ons heel erg blij wil maken, laat er eens een recensie voor ons achter. Dan klimmen wij hoger op de podcastladder en dan lezen we de recensie ook voor in een volgende show.
Ja, dus de eerstvolgende podcast. Sowieso gaan we Parasite doen. En misschien nog iets met Disney. En wij gaan uiteraard ook die Irishman zelf kijken. En zullen daar ook nog wel even een woordje over rappen. En Knives Out van Ryan Johnson zit er nog aan. We doen ons best. Of laat het me niet plechtig beloven, want dan kunnen jullie ons daarop afrekenen. Maar we doen ons best om tot het einde van het jaar in ieder geval nog iedere week met een aantal nieuwe titels te komen in de podcastvorm. Of misschien in ieder geval ook nog een soundtrack podcast. Movie Insiders, Roadhouse, eindejaarsdingen. Het zit er allemaal nog aan te komen. Jullie zijn nog niet van ons af. Laten we gaan afsluiten met wat muziek. Iets van een Scorsese film die niet zo heel vaak instrumentale filmmuziek gebruikt. Maar gaan we voor Kundun van componist Philip Glass.
Let's do it.
Tot de volgende keer.
Ciao.
Thank you.